Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De Algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. En ook het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al tezaam. Psalm 67, vers 1 en vers 2. Gemeente, willen vanmorgen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met vraag en antwoord 53 van de Heidelbergse Catechismus. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119, 86e vers. Vraag en antwoord 53 van de catechismus luidt als volgt. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord, ten eerste, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijven. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen vanmorgen, allereerst uit het Nieuwe Testament, beide uit het Nieuwe Testament. Allereerst Lucas 10, vers 17 tot 24. Lucas 10, vers 17 tot 24, dat is de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing vindt u dan in 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 16. Allereerst Lucas 10. En we beginnen te lezen in vers 17. En dan gaat het over de 70. 70 die de Heer Jezus heeft uitgezonden. En de 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En hij zei tegen hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Vader is dan de Zoon, en aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen: zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan nu 1 Petrus 1. Vanaf vers 3. Eerste brief van Petrus. Vers 3 beginnen we te lezen. En we lezen door tot en met vers 16. En daar luidt Gods woord als volgt. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Om God dan de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover gemeente, ook deze schriftlezing. De laatste keer dat ik hier in de gemeente over de brief aan Petrus spreekte, iets meer dan een week geleden nu, hebben we geluisterd naar de verzen 4 tot en met 8 van dit eerste hoofdstuk. Dat was op de zondag naar hemelvaart. We hoorden toen over de erfenis die in de hemel bewaard wordt, waar de Heer Jezus ook is. En nu zijn we dan toe aan de behandeling van de verzen 9 tot en met 12. En ik dacht dat het toch goed was om ook gewoon op deze tweede Pinksterdag door te gaan met de vervolgstof, want deze verzen 9 tot en met 12 die passen ook heel goed bij het Pinksterfeest. Het gaat in deze verzen 2 keer over de Heilige Geest. De Heilige Geest die natuurlijk ook al werkte in de tijd van het Oude Testament en de profeten het zicht gaf op de Heer Jezus. We lezen dat in vers 11. Hè. Ze onderzochten op welke en wat voor een tijd de geest van Christus die in hem was doelde. En we lezen zelfs ook in dit gedeelte over het Pinksterwonder zelf. We lezen dat in vers 12. Waar het gaat hè, over de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Nou, wat is dat anders dan het Pinksterfeest? We willen vanmorgen dus luisteren naar deze verse 9. Tot en met 12. En we willen stilstaan bij 3 punten. Boven de preek heb ik gezet de heerlijkheid van de zaligheid. En allereerst letten we op vers 9. Die wordt verkregen door het geloof, de zaligheid. Ten tweede, die is onderzocht door de profeten. Dat zien we in vers 10 en vers 11. En tenslotte werd die zaligheid verkondigd in de Heilige Geest. De heerlijkheid van de zaligheid verkregen door het geloof, onderzocht door de profeten en verkondigd in de Heilige Geest. Nou, gemeente, laten we eerst nu het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we eerst samen bidden. Heere God in de hemel, we roepen uw grote naam aan. U, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere, dan mogen we weten dat de Heilige Geest werkt. En Heere, dan bidden we. Wil ook vanmorgen werken. En geef Heere God vanmorgen dat we ook aangeraakt worden door u en door uw woord. Of we jong zijn, of dat we oud zijn. Heere, dat maakt dan niet uit. We hebben allemaal datzelfde nodig. Jongeren die zullen dromen, ouderen zullen profeteren. Zo is het voorzegd. En Heere, dan mogen we dat toch ook vandaag verwachten. Dat mensen goed gaan spreken over u. En dat mensen u de Heere mogen ontmoeten. En wilt u dat doen ook door de verkondiging van uw woord. Mag het zijn in de Heilige Geest. In geest en in kracht. Ja, Heere, wat hebben u nodig? Zonder u kunnen wij niets, kunnen we niet preken, kunnen we niet luisteren. Maar we mogen elke keer weer bij u komen om ook uw zegen te vragen. En we danken u daar ook voor. U bent geen karige God, u bent rijk. Ja, Heere, dat hebben we ook gezongen, dat hebben we ook gebeden al. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Heere, zegen ons ook vanmorgen met de overvloed van uw geest. Ook als het best een moeilijk schriftgedeelte is. Maar Heere, wilt u toch geven dat ook de lessen eruit komen. En dat we die ook mee mogen nemen naar huis. En dat we daar iets aan zullen hebben, ook in ons dagelijks leven. Heere, wat zijn we daarin dan allemaal afhankelijk van u. Zo komen we tot u om u een zegen te vragen voor ons zoals we hier bij elkaar zijn. Voor de mensen die meeluisteren. Ook voor hen die elders zijn, die elders naar de kerk gaan, ook voor hen die vanmorgen geen behoefte hadden om hier te zijn. Heere, wees u met ons allen. En geef toch, Heere God, dat we alle iets mogen ervaren van die liefde van de Heilige Geest. En Heere, we bidden zo. Wilt u geven dat uw woord mag uitgaan over heel deze wereld? En als het ook vandaag de tweede Pinksterdag is, mogen we toch ook wel weer bijzonder denken aan het werk van de zending, het werk van evangelisatie, wat ook hier in ons land gebeurt. Heere, geef ook dat wij op onze plaats een lichtend lichtje en een zoutend zout mogen zijn. We weten soms de goede woorden niet te vinden, Heere. We weten soms helemaal niet wat we zeggen moeten. En Heere, we staan soms echt machteloos en met onze mond vol tanden. Maar we mogen het ook van u verwachten, dat het op uw tijd wel komen zal. En dat u op uw tijd wel de goede woorden ook in de mond zal geven. Daar mogen we ook om vragen. Heere, maar wilt u dat ook geven aan zendelingen ver weg op moeilijke plaatsen? We denken vanmorgen ook in het bijzonder aan de zendingsexpeditie, waar ook vele werkers zijn op plaatsen waar het zelfs verboden is om over u te spreken. We denken in het bijzonder wel aan Jetty. Wees ook met haar, Heere God, in haar werk, als zij ook evangelisten opleidt, Heere, mag toch dat werk van u ook voortgang hebben. Heere, wij bidden zo om uw zegen. Ook over de kerk. Pinksteren is toch ook een feest van de kerk. En dan denken we aan de kerk in ons land, die versplinterd is, die verbrijzeld is, verbroken, zoveel kerkverbanden. En Heere, wilt u toch alstublieft nog geven dat het bijeenkomt. En Heere, dan bidden we ook voor onze eigen kerk, de protestantse kerk in Nederland, waar we lid van zijn. De slechtste kerk, Heere, ach, wilt u zich nog over haar ontfermen. Ook als we horen over hoogleraren die niet weten of er een hemel is. En Heere, wat kan er allemaal gezegd worden in onze kerk? Heere, wilt u nog zelf bij ons zijn en ons niet verlaten, ons niet begeven? Wilt u dan ook al het werk wat in de kerk mag gebeuren ook zegenen in onze eigen gemeente? Maar ook, Heere, in klassikaal verband, wilt u de klasses ook gedenken en alle die daar hun taak hebben ook een zegen geven? Ja, Heere, gedenk zo heel onze kerk. Maar dan willen we alle andere kerken niet vergeten, Heere God. Want we willen u ook opdragen, al die andere kerken die ook, ja, Heere, toch heel vaak juist zo staan op de grondslag van uw woord en van de formulieren ook, die u ook in de geschiedenis van ons land gegeven hebt, Heere, wilt u ook daar toch uw zegen niet onthouden. Ook niet op deze dag. Gedenk, Heere God, ons allen tezamen. Gedenkt u deze wereld, die van u is. Wilt u zijn, ook op plaatsen waar het moeilijk is, waar aanslagen zijn, waar oorlog is. Heere God, zoveel dingen in deze wereld die ons kunnen schokken. We bidden u, wilt u zo zijn waar pijn en verdriet is. Ja, dat bidden we ook voor hen die vanmorgen misschien wel hun eigen pijn en verdriet ook meegenomen hebben naar de kerk. Voor de rouwdragenden willen we u bidden, Heere, die kortere of langere tijd geleden een verlies geleden hebben. Ach, Heere God, wilt u zelf olie in hun wond gieten? Wilt u zelf die wonden verbinden, ervoor zorgen? Ze gaan soms zo weer open en dan doen ze zoveel pijn. En Heere Jezus, u hebt ook geweend bij het graf van Lazarus. U weet wat het is om iemand die u zo lief was te verliezen. En Heere, dan willen we u vragen en dan willen we u bidden. Geeft u zo zelf de troost die u alleen geven kan. De kracht die u alleen geven kan. Om er ook doorheen gedragen te worden. Heere, we bidden zo om uw zegen. We bidden om alles wat wij nodig hebben. Ook die dingen die wij zelf niet eens weten. Maar u weet het wel. En we bidden het u niet omdat wij iets verdienen. Wij zijn zondaren, Heere, dat belijden wij u. En wij kunnen niets meebrengen vanuit onszelf, maar dat hoeft toch ook niet. We mogen pleiten op het werk van de Heere Jezus. En het is in zijn naam dat we het u bidden. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven, als inleiding op de preek. Psalm 143, vers 6, vers 8 en vers 10. Vers 6, ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Het achtste, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En het tiende, leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, 6, 8 en 10. Thank you. de heerlijkheid van de zaligheid ten eerste verkregen door het geloof, onderzocht door de profeten en verkondigd in de geest. Gemeente, de apostel Petrus die geeft eigenlijk aan in die eerste verse van zijn brief hoe bevoorrecht zijn lezers zijn. Ze zijn opnieuw geboren, ze zijn tot het geloof gekomen. Ja, ze mogen delen in de zaligheid. En het is eigenlijk best bijzonder hoeveel onderwerpen er eigenlijk in die eerste paar versen al naar voren komen. Maar die eerste versen worden toch bij elkaar gehouden door dat ene onderwerp, namelijk dat onderwerp zaligheid. Daar schrijft Petrus over, dat is zijn thema. En dat woord, dat komen we ook meerdere keren in dit gedeelte tegen. Dat is altijd belangrijk als je de Bijbel onderzoekt, dat je let op woorden die herhaald worden. Dat geeft vaak iets aan van, nou, hier gaat het over. Dit is het onderwerp. En we komen dat woord zaligheid dus een aantal keer tegen in dit gedeelte. Maar eerst maar de vraag, ja, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Bij de zaligheid. Ja, wat stelt u zich daarbij voor? Misschien zegt iemand, nou dan denk ik meteen aan de hemel. Daar heeft u zeker gelijk in. Toch kan dat woord zaligheid wat hier gebruikt wordt, dat kan in eerste instantie vertaald worden als redding. Voor ons idee zijn dat misschien twee heel verschillende dingen. Redding en de zaligheid. Bij de zaligheid denk ik vooral aan een toestand van geluk, aan blijdschap, aan iets moois. En bij redding dan denk ik aan een gevaar waaraan ik moet ontkomen, wat ik moet ontsnappen. Ja, gemeente, dat is ook zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die twee dingen, de zaligheid en de redding, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je wordt gered om te mogen delen in de zaligheid. Denkt u maar even mee, we hebben vanmorgen ons geloof beleden met een zondag uit de catechismus, of met een vraag en antwoord uit de catechismus. Er staat ook een vraag in de catechismus: waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? En dan is het antwoord: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Die horen bij elkaar. Zalig, gelukkig, echt gelukkig gemaakt worden en verlost worden van je zonde. Ja, dat zijn twee dingen die eigenlijk hetzelfde zijn. Hè? De twee kanten van dezelfde medaille, zoals ik al zei. Iemand die heeft ooit gezegd, en misschien zijn er hier nog wel mensen die dat geleerd hebben op catechisatie. Zalig maken, dat is iemand redden van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het grootste kwaad. Ja, dat we van God vervreemd zijn. Dat we de Here niet kennen. Dat we leven zonder de Here. En het grootste goed, het hoogste goed, dat is de gemeenschap met God. Dat is juist dat je wel met de Here mag leven. En dat woord zaligheid, dat houdt dus heel veel in. Verlossing van zonde, het kennen van God, het delen in zijn gemeenschap. En ik moet eigenlijk wel eerlijk zeggen dat het pas deze week voor mij duidelijk werd dat het onderwerp zaligheid het onderwerp is waar eigenlijk die eerste 12 versen over gaan. En daaruit blijkt dus ook maar weer, hè, dat hoe langer je met een gedeelte van Gods woord bezig bent, hoe duidelijker het ook voor je wordt. We lezen het soms oppervlakkig en dan hebben we het aan tafel gelezen en we weten niet eens meer precies wat we gelezen hebben, soms. Maar het is ook belangrijk om met een gedeelte bezig te blijven. En dan kom je ook op het spoor van, nou, waar gaat het nou eigenlijk over? Misschien kent u dat gedichtje wel, hè? Dit is even een zijspoor, gemeente, maar misschien kent u dat gedichtje wel, hè? Dat over de Bijbel gaat. Hoe meer u in mij zoekt, hoe meer u in mij vindt. Hoe meer u in mij leest, hoe meer u mij bemint. Onderzoeken van de schriften. Nou, daar komen we zo nog wel even op terug. Maar goed, eventjes terug naar het gedeelte wat voor ons ligt. Om toch even zo naar vers 9 toe helder te krijgen wat er nou aan dit gedeelte vooraf gegaan is. Dan wil ik toch even met u volgen. Ja, de rode draad zou je kunnen zeggen van dit gedeelte. De eerste keer dat wij dat woord zaligheid tegenkomen, dat is in vers 5. Vers 5, waar Petrus schrijft dat zijn lezers bewaard worden door de kracht van God en door het geloof tot de zaligheid. En daar gaat het dan in vers 6 ook over. Daarin verheugt u zich, in die zaligheid. De zaligheid waarvan ze mogen weten dat die voor hen klaar ligt. Dat die bewaard wordt in de hemel. En de zaligheid waarvoor zij dus ook bewaard worden, die mogen ze straks ten volle genieten. Nou, dat is natuurlijk geweldig als je dat mag weten. Ik mag straks delen in de volle zaligheid. Nu ten dele, maar straks volkomen. Dat geeft toch vreugde in je hart, gemeente, als je dat weet. Dan moest ik nog een keer denken aan een vraag uit onze catechismus. Onze catechismus vraagt op een gegeven moment ook: welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Ik geloof in het eeuwige leven. Welke troost schept u daaruit? Nou, dan is het antwoord dat ik nu al, hier al, een begin van de eeuwige vreugde in mijn hart heb. En dat ik na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten. Hier begint het. Een beginnetje. Altijd maar een beginnetje, dat is waar. Maar toch al vreugde. Kent u die vreugde, gemeente? Weet u iets van die vreugde? Petrus die schrijft er ook over in dit gedeelte, in vers 8. Dat ze de Heer Jezus niet gezien hebben, maar zich wel in hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ja, dat is toch vreugde als je de Heer Jezus mag kennen. Als je mag weten, hij ging ook voor mij de weg naar het kruis. En ik hoef zelf niet meer voor mijn zonde te betalen, maar dat deed hij voor mij. Gemeente, je verheugen in hem, in zijn werk, dat is een begin van de zaligheid. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen, gemeente, dat het dan in je leven allemaal van een leien dakje gaat en dat dan alles geweldig is en fantastisch is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. In mijn leven is het vaak helemaal niet zo fantastisch. Ik weet niet hoe dat bij u is. Ik hoop het wel, maar goed, het is niet realistisch. Hè? Er zijn wel mensen die het christelijk geloof zo voorstellen. Die zeggen, ja, als je nou in de Heer Jezus gelooft, dan verdwijnen al je problemen als sneeuw voor de zon. Ja, zo is het natuurlijk niet. Het is wel waar, alles komt in een ander licht te staan. Ook al die zorgen, al die problemen, al die noden van je leven. Want je weet, ik ben er niet alleen in. Ik sta er ook niet alleen voor. En het komt allemaal te staan in het licht van de eeuwigheid. Dus dat verandert ook alles. Die vreugde waar Petrus het over heeft, dat zit niet in de omstandigheden. Maar dat ligt verankerd in de zaligheid, in de toekomst. Hier en nu, in dit leven, moeten christenen vaak nog door veel moeite heen. Door lijden heen, dat was ook zo voor de christen aan wie Petrus schrijft. Maar wie de Heer mag kennen, die wordt bewaard. En je krijgt te maken met allerlei verzoekingen, allerlei aanvechtingen. En toch, midden in de nood, soms een wonderlijke vreugde. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt. Petrus die schrijft het hier, hè? Jullie worden nu bestreden. Door je eigen hart, door de duivel, door de zonde, door de vijandschap van mensen om je heen, die je niet begrijpen, die je uitlachen soms. Door het ongeloof, door de twijfel, maar jullie worden bewaard in de kracht van God. Jullie geloof wordt nu beproefd, maar straks zal het zuiverder en kostbaarder blijken te zijn dan goud. Alle machten van de hel komen op de been en proberen de zaligheid ongedaan te maken, maar de zaligheid ligt vast in doorboorde handen van de middelaar, van de Heer Jezus. Al zou een christen omkomen, bijvoorbeeld door geloofsvervolging, zoals dat in andere landen gebeurt, dan nog is de uitkomst van hun geloof zaligheid. En zo schrijft Petrus het dan in vers 9. En daar komen we aan de tekst voor de preek. U verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou gemeente, we leren in dit vers wat het doel van het geloof is. Dat is de zaligheid van uw zielen. En eerst maar eventjes iets over dat woordje zielen. Waar denkt u aan bij een ziel? Ik denk dat wij meestal, als wij het over onze ziel hebben, denken aan dat gedeelte van de mens wat je niet kan zien. En we maken dan een onderscheid tussen de ziel en het lichaam. Nou, de ziel die kun je niet zien en het lichaam, ja, dat is wat je dan van een mens kan waarnemen. Op zich is dat een heel terecht onderscheid. Maar bedoelt Petrus dat nou hier ook, als hij het heeft over de zaligheid van uw zielen? Bedoelt hij dan te zeggen, nou, alleen je ziel wordt zalig? Ja, sluit Petrus hier het lichaam uit? Nee, dat is niet de bedoeling, gemeente. De Heer Jezus is een zaligmaker van zowel de ziel als het lichaam. En je mag de Heer Jezus ook, als je lichamelijke noden en problemen en ziekte hebt, mag je de Heer Jezus ook aanroepen. En dan mag je het ook zeggen, Heere, u bent toch een zaligmaker van ziel en lichaam beide. Je hebt hem voor alles nodig, ook voor je lichaam. Petrus die bedoelt hier niet dat het dus alleen over het onzichtbare gedeelte van de mens gaat. Nee, maar het gaat hier wel over het meest innerlijke wezen van de mens. Dat wat u tot u maakt, wat jou tot jou maakt. Het gaat over je leven, over je bestaan. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. Maar wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En dan heeft de Heer Jezus het over, ja, hetzelfde woord wat hier staat, de ziel. Over je leven, over jezelf, over je bestaan. De Heer Jezus is geen halve zaligmaker. Hij maakt je helemaal zalig. Met ziel en lichaam. Daar maakt hij hier een begin mee. In dit leven. En je wordt op de weg van de zaligheid gezet. En op de weg gehouden. Om het einddoel te bereiken. Wat is de weg naar de zaligheid, gemeente? Hoe kom ik aan de zaligheid? Misschien is dat ook uw vraag wel en jouw vraag. Hoe kom ik eraan? En hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat ik ook deel heb aan die zaligheid? Hoe weet ik dat ik op weg ben? Ja, niet naar de rampzaligheid, zoals het van nature met ons is, maar naar de zaligheid. Nou, dat leren we uit dit vers. Want Petrus die schrijft, u krijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. De weg naar de zaligheid is het geloof. Gemeente, ik moest denken aan een trein. Misschien reist u ook wel eens met de trein of jij. En dan kan het gebeuren dat je in de trein zit en dat er over de omroepinstallatie klinkt. Dames en heren, wij naderen station X of Y. Station X of Y is het eindpunt van deze trein. Deze trein zal niet verder rijden. U wordt vriendelijk verzocht om uit of over te stappen. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage. Een trein heeft een einddoel. En zo heeft het geloof ook een einddoel, een eindbestemming. Dat is de zaligheid van onze zielen. Het is in de weg van het geloof dat de zaligheid uw of jouw deel wordt. Maar wat is dan geloof? Dat is natuurlijk dan de volgende vraag. Petrus heeft er al over geschreven in de voorgaande verzen, vers 7 heeft hij geschreven over de beproeving van het geloof. En in vers 8, daar schrijft hij, u hebt hem niet gezien, u hebt hem wel lief, hoewel u hem niet ziet, maar gelooft. Geloven in de Heer Jezus, daar gaat het hier over. Ja, dat heeft te maken met hem niet zien en toch geloven in hem. Gemeente, dat is wel iets anders als geloven dat de Heer Jezus bestaat. Dat is niet genoeg. Sommige mensen denken dat, hè? Geloven, dat is dat ik geloof dat God bestaat of dat ik geloof dat de Heer Jezus bestaat. Nee, dat is het ware geloof niet. Dat geloven de duivelen ook. Trouwens, de moslims, die geloven op een bepaalde manier ook in Jezus. Die geloven ook dat hij een profeet is. Maar dat is niet het ware geloof. Door dat geloof word je niet zalig. Dan is je eindbestemming nog niet de zaligheid. Geloven in de Heer Jezus, dat is hem kennen en hem vertrouwen. Dat zijn de twee belangrijke dingen van het geloof. Hem kennen en hem vertrouwen. Die horen bij elkaar. Die kun je ook niet van elkaar losmaken. Om iemand echt te vertrouwen, moet je iemand goed kennen. En je vertelt niet zomaar aan een willekeurige vreemde al je hartsgeheimen. En al je kwetsbaarheden. Daar moet je iemand goed voor kennen. En je geeft ook niet zomaar aan iedereen je portemonnee mee. Daar moet je iemand voor kennen. Dus dat hoort ook bij elkaar. Je moet de Heer Jezus kennen, weten wie hij is, weten dat hij betrouwbaar is om ook in hem te geloven. Een geloof zonder kennis, dat kan niet. Nou, gelukkig is het niet nodig dat wij de Heer Jezus met onze lichamelijke ogen zien. Zo hem kennen, dat kan niet meer. Hij is niet meer op deze aarde. Maar wij kunnen hem wel leren kennen door het woord, door de verkondiging van het woord. Hij wordt ons getekend in de prediking. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. En zo wil de Heilige Geest in ons hart de kennis van de Heer Jezus wekken en ook het vertrouwen in hem. Kijk, op zich zou het ons helemaal niets helpen als de Heer Jezus hier in levende lijven voor u zou staan. Er zijn heel veel mensen die de Heer Jezus in levende lijven hebben gezien, maar die echt niet tot geloof kwamen. Die helemaal niets in hem zagen. Dat gold voor een hele rits fariseeën, dat gold voor, noem nog maar iemand, Herodes, dat gold voor Pilatus. Ze zagen de Heer Jezus, maar ze zagen niets in hem. Ze hadden geen behoefte aan een zaligmaker. Hebt u dat wel? Omdat u weet dat u een zondaar bent. Omdat u weet dat u verloren bent in uzelf. Kijk, vanuit onszelf dan beseffen we dat niet, dan hebben we er geen idee van dat wij gered moeten worden. Wij beseffen vanuit onszelf niet hoe heilig en rechtvaardig God is. En dat God niet tevreden kan zijn met hoe ik leef en hoe u leeft. Daar kan God echt niet tevreden mee zijn, gemeente. Zeker niet als hij ook nog eens in ons hart ziet. Wat zich daar allemaal afspeelt en wat voor een vuile bron van wanbedrijven dat is. Ja, zegt iemand, maar ik doe echt mijn best hoor. Ik doe echt mijn best om te leven zoals God dat wil. Ja, wat kan ik dan nog meer doen? Nou gemeente, dat is het probleem nou juist. Misschien is dat wel ons grootste probleem, hè? Dat we zo ons best doen. En dat we denken, ja maar ik ben toch eigenlijk, ja, best een goed mens. En ik doe het toch eigenlijk helemaal zo verkeerd niet. Gemeente, we moeten zalig gemaakt worden. We moeten gered worden. Ik kwam u daarachter dat u zichzelf niet kunt helpen. Dat u het niet meer goed kan maken met God. Dat het u ook niet meer lukte om een beter mens te worden. Dat je daarmee vastliep. Dat is gelukkig als je daarmee vastgelopen bent. Als je het zelf niet meer redt. Want we kunnen al ons best doen Om goede, brave mensen te worden. Maar zo kunnen we niet met God verzoend worden. Dat kan alleen als een zondaar. Door het werk van de Heer Jezus. Door zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. En in zijn werk ligt de zaligheid. Gemeente, in de Heer Jezus geloven. Dat betekent dat ik... Ja, dat ik niet meer in mezelf geloof, dat ik het wel red voor God. In de Heer Jezus geloven, dat betekent dat ik alles alleen nog maar van Hem verwacht. Het is als een verloren mens de toevlucht nemen bij Hem, en niet één keer, maar steeds maar weer komen als een hulpeloos mens en rusten in zijn volbrachte werk alleen. Dat is geloven, gemeente. Gelooft u in de Heer Jezus Christus? Petrus die wijst in dit vers dus op de waarde van het geloof. Want door het geloof word je verbonden aan de Heer Jezus. Door het geloof krijg je deel aan Hem en de zaligheid in Hem. En dan laat Petrus ook zien hoe waardevol het is. Om deel te hebben aan Christus. En hoe groot die genade is die ook zijn lezers hadden ontvangen. Petrus die geeft daar hoog van op. En dan komen we bij de volgende verse. Petrus die schrijft in vers 10. Naar deze zaligheid waar u deel aan gekregen hebt door het geloof. Hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht. En gespeurd. Petrus heeft het over profeten. Wie zijn de profeten? Nou, misschien dat de jongens en de meisjes hier in de kerk dat wel weten. Jongens, weten jullie dat, wie de profeten zijn? Noem een paar namen. Misschien zeg je nou Jesaja of Jeremia. Of Nahum of Habakkuk. Nou, dat is wel heel goed als je al die namen weet. En dat zijn zelfs profeten naar wie een Bijbelboek genoemd is. Hè? En er zijn nog meer profeten die een eigen Bijbelboek hebben. Maar er zijn ook profeten die niet een eigen Bijbelboek hebben. Hè? Ook David was een profeet. Hij wordt ook een profeet genoemd in het Nieuwe Testament. En ook Mozes was een profeet. Nou, al die profeten die hebben geprofeteerd over de Heer Jezus. Die hebben van tevoren al gezegd dat de Heer Jezus zou komen. Ze hebben geprofeteerd, zo schrijft Petrus hier, over de genade aan jullie bewezen. Waar moeten we dan aan denken? Bij de genade aan jullie bewezen. Nou, misschien, en dat tegenwoordig wordt dat ook wel eens gezegd. Kijk, mij is genade bewezen. Of hem of haar is genade bewezen. Dan denken wij, denk ik al snel, aan de genade die iemand persoonlijk gekregen heeft. Hè? Iemand die inderdaad, zoals dat bij de lezers van Petrus was, opnieuw geboren wordt. Die tot geloof komt. Dat is toch genade? Als dat in je leven zo is. Want dat hebben we niet vanuit onszelf, dat geloof. Dat krijg je. Om niet. Uit genade. En daar mogen we aan denken. Toch, gemeente, moeten we hier waarschijnlijk in eerste instantie aan iets anders denken. Waaraan dan? Nou, dat Petrus en zijn lezers leven in een tijd waarin de belofte die de Heere God aan de profeten gedaan heeft in vervulling is gegaan. Die genade is dat die profetieën in vervulling gingen. En we kunnen dan denken aan de belofte van de komst van de Heer Jezus. Het werk van de Messias. We kunnen ook denken aan de komst van de Heilige Geest. Allebei die beloften, die profetieën zijn in vervulling gegaan. En dat is de genade die aan deze mensen en ook aan ons bewezen is. De Heer Jezus is gekomen. Hij is geboren in Bethlehem. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. En hij ging weer naar de hemel toe. Dat is allemaal door de profeten voorzegd. En dat is gebeurd. En daar wijst Petrus ook op in het volgende vers, in vers 11. Hij zegt dat de profeten onderzochten op welke en wat voor een tijd de geest van Christus die in hem was doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. De Heilige Geest getuigde van het lijden van de Heer Jezus. Denk aan Jesaja 53 bijvoorbeeld. Hè? Heel bekend gedeelte over het lijden van de Heer Jezus. Maar de Heilige Geest die getuigde ook over de heerlijkheid die daarna kwam. Want de Heer Jezus heeft geleden, maar dat niet alleen. Hij stond ook op uit de dood. Hij werd opgenomen in de hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God en hij komt ook nog terug. Dat is het laatste van zijn heerlijkheid. Dan zal zijn heerlijkheid volkomen zijn. Nou, daar hebben de profeten ook over geprofeteerd. En er zouden zo een heel aantal psalmen op te noemen zijn waarin het gaat over die heerlijkheid van de Heer Jezus. Over zijn opstanding uit de dood. Psalm 16, over zijn hemelvaart. Over zijn zitten aan de rechterhand van God, Psalm 110. Over zijn wederkomst. Nou, het is heel bijzonder, gemeente, wat Petrus hier eigenlijk zegt. Hè? Die profeten die hebben voorzegd de weg van de Heer Jezus. Dat het door lijden heen naar de heerlijkheid zou gaan. En gemeente, ik denk niet dat het voor niets is dat Petrus dat even zo samenvat. En dat is eigenlijk een samenvatting van heel het werk van de Heer Jezus. Maar ik denk dat Petrus daar ook nog eventjes mee wil laten zien aan die lezers. Kijk, jullie moeten ook door een weg van lijden heen. Maar ook met jullie gaat het door lijden naar de heerlijkheid. Net als het met de Heer Jezus ging. De Heer Jezus die in de heerlijkheid van de Vader is. Die zit aan de rechterhand van God. Maar gemeente, er is nog iets wat daar onlosmakelijk bij hoort. Wat dan? Nou, dat de Heer Jezus ook zijn Heilige Geest gestuurd heeft. Want dat hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Daaruit vloeit voort dat hij ook zijn geest geeft. En dat hebben de profeten ook voorzegd. Petrus die wijst daar ook op. Hè? Als hij op de eerste Pinksterdag zijn preek houdt, dan zegt hij, kijk, dit is wat voorzegd is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat wil zeggen allerlei soorten van vlees, allerlei soorten van mensen. Uw zonen en uw dochters, ze zullen profeteren. Gemeente Petrus die wijst er hier op dat het enorm voorrecht is om te mogen leven in een tijd waarin de profetieën vervuld zijn. Die profeten, die hebben die profetieën niet zelf bedacht. Die hebben ze gekregen van de Heilige Geest. Of zoals Petrus de Heilige Geest hier noemt, de Geest van Christus. De Heilige Geest die leidde hen bij het spreken. Die gaf hen deze woorden. En gemeente, hoewel de profeten dus die profetieën van de Heere zelf kregen, van de Heilige Geest, toch was het voor hen nodig dat ze onderzoek deden. Ze hebben gezocht en gespeurd. Nauwkeurig onderzoek gedaan naar de zaligheid. Hoe gaat dat nou gebeuren? Die zaligheid die tot stand gebracht wordt. Hoe gaat de Heere God er nou voor zorgen dat zondaren met hem verzoend worden? Dat de zaligheid tot stand komt. Ja, dat bleef voor hen toch voor een groot gedeelte verborgen. En gemeente, wat zijn wij dan bevoorrecht, hè? Dat wij mogen leven nu al die profetieën vervuld zijn. En wij mogen zoveel meer weten dan die profeten nota bene van het Oude Testament. Dat is wat Petrus hier zegt. En dat is waar Petrus zijn lezers, maar ook ons, ook u, ook jou vanmorgen op wijst. U hoort het volle evangelie prediken. In de Heilige Geest. Gemeente, dan moet ik denken aan dat gedeelte wat we ook gelezen hebben uit Lucas. De Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen: zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort. En ze hebben ze niet gehoord. De profeten hadden er wel bij willen zijn toen de Heer Jezus hier op aarde was. Daar hebben ze naar verlangd, daar hebben ze naar uitgekeken. Ja, zegt de Heer Jezus, zij hebben het verlangd, maar ze hebben het niet gekregen. Maar u krijgt het wel. Nou ja, gemeente, wij leven natuurlijk niet meer in de tijd dat de Heer Jezus op aarde is. Dat heb ik al gezegd. Maar wij leven eigenlijk nog in een rijkere tijd. Want wij leven in de tijd dat de Heilige Geest op aarde is. We leven na Pinksteren. De Geest die in zijn gemeente woont, die ook persoonlijk in je hart wil komen wonen. Dan is de tijd waarin wij leven toch nog veel rijker dan de tijd waarover de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen. Dan geldt het toch nog veel meer: zalig zijn de oren die horen wat u hoort. Vele profeten en koningen hadden het willen horen. Hadden wel een Bijbel willen hebben zoals u hem hebt. En ze hebben hem niet gehad. Veel bleef voor hen onduidelijk. Gemeente, we leven in een rijke tijd. We leven na Pinksteren. Er wordt wel eens gezegd, en misschien hebt u dat ook wel eens gehoord. En ik heb het denk ik zelf ook wel eens gezegd. We leven in een arme tijd, geestelijk gezien. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We leven in een rijke tijd. Want we leven na Pinksteren. De Heilige Geest is uit de hemel gezonden. Dat schrijft Petrus. Ja, de vraag is inderdaad waar. Leven wij daar ook uit? Leven we op dat niveau? Zijn wij van de Geest vervulde christenen? En als wij dan moeten zeggen nee, ja, dan ligt dat niet aan de Heere. Maar dan ligt de schuld wel aan onze kant, gemeente. En zouden we dat dan niet eens voor de Heere belijden? En zouden we dan niet eens daarmee bij de Heere komen? We leven in een rijke tijd. Maar wat leven we er vaak arm van, hè? Ik ook, hoor, gemeente. Van de Geest vervulde christenen. Nee, dan bedoel ik niet dat we allerlei van die dingen moeten gaan doen. Onverstaanbare talen moeten gaan praten. Dat hebben de apostelen ook niet gedaan, hoor. Die spraken bestaande talen, want de mensen konden hen horen. Dus de enige tongentaal die er is, dat zijn talen die je kan begrijpen. En we hoeven ook niet allemaal wonderen te gaan lopen doen, want we zijn geen apostelen. Dat bedoel ik ook niet met geestvervulde christenen. Hoewel de Heer ook vandaag nog wonderen kan doen, zeker weten, 100%. En dat doet hij ook op het gebed, 100%. Maar wij hebben daar de macht niet over. Nee, gemeente, maar met de Geest vervulde christenen, daar bedoel ik mee mensen die verwonderd zijn over het werk van de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest je daar steeds meer van laat zien. En dat je daar steeds meer uit gaat leven. En dat je steeds teerder met de Heer mag wandelen. En dat je door de Geest geleid weet. En dat je weet van die verse en levende weg naar het hart van de Vader. Kennen wij de Heilige Geest als de inwonende persoon in ons hart? De Heere heeft zoveel rijkdommen die hij aan ons kwijt wil. Hij wil ons brengen op de hoogte van Pinksteren. En wij leven zo ver onder de maat. Maar gemeente, wat is nou de oplossing? Nou, dat wij gaan doen wat die profeten deden. Die verlangden naar de dag van de Heer Jezus. Die verlangden naar de komst van de Geest. Die verlangden naar het moment dat de zaligheid zou komen. En daarom hebben ze ook onderzoek gedaan. Ze hebben onderzoek gedaan naar, hoe zit dat nou? Ze wilden zich daarin verdiepen. De Heilige Geest heeft hen veel bekend gemaakt. En ook dat ze niet zichzelf maar ons dienden. Het zou niet in hun tijd gebeuren, maar het zou na hun tijd gebeuren. In onze tijd is het gebeurd. Ze zouden het zelf niet meemaken en toch hebben ze onderzocht. Gemeente, zouden wij ook niet onderzoeken? De Heer Jezus heeft het gezegd. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dat we dat onderzoek ook doen met een verlangend hart om ingeleid te worden in die geheimen van God. Om het te gaan zien. De weg die de Heer Jezus ging. Dat werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Om daarin je zaligheid te ontdekken, gemeente. Dat wil de Heer geven. De Heer heeft het aan die Emmausgangers verteld. Hè? Over zijn lijden. En over zijn ingaan in de heerlijkheid. Wat we hier ook lezen. Het lijden wat op Christus komen zou. En de heerlijkheid die daarna volgde. Kijk, daar brengt de Heilige Geest je. En dat is ook de prediking geweest van de apostelen. De prediking van het Nieuwe Testament. Dat ging over wie hij is. Over zijn lijden. Over zijn verheerlijking. En de prediking van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament is wezenlijk niet anders. Zeker, het is veel heerlijker. En veel duidelijker in het Nieuwe Testament, maar niet anders. En de bron van beide is de Heilige Geest. Kijk, waar je de Bijbel ook openslaat. In het Oude of in het Nieuwe Testament. Het gaat steeds over de zaligheid in en door de Heer Jezus. We worden steeds weer gewezen op de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. Dat is wat de Geest doet. En gemeente, dat hebben we toch ook nodig, want vanuit jezelf kun je toch ook niks. En heb je toch ook niks? En ben je toch ook zo arm als ik weet niet wat? De Heilige Geest die brengt je bij deze dingen. Bij deze dingen van de zaligheid. Bij zijn bloed. Bij zijn opstanding. Daar mag je het van hebben. En de Heilige Geest laat je daar steeds meer in ontdekken. In dat werk van de drie-enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Geest. En we mogen dankbaar zijn dat we na Pinksteren leven. Dat we het steeds weer mogen horen in de verkondiging. Het wordt ons verkondigd, gemeente. Het wordt je aangezegd. Zie op hem. Nou, dan schrijft Petrus ten slotte nog, en dat is dan het laatste. Dat zelfs de engelen begeerig zijn om in deze dingen, zich in deze dingen van de zaligheid te verdiepen. De profeten waren daar begeerig naar. De profeten hebben verlangd om de Heer Jezus te kennen. Daarom hebben ze gezocht in die profetieën die ze zelf kregen. Maar zelfs de engelen hebben een verlangen. Een verlangen om meer te leren over het werk van de Heer Jezus. Over het werk van God de Vader. Over het werk van de Heilige Geest. Ze zijn begeerig om daarin te zien. Zo had de oude Statenvertaling het. Gemeente, we kunnen daarbij denken aan de Ark van het Verbond. Ja, daar stonden twee engelen op, twee cherubs. Met uitgestrekte vleugels. Ja, waarschijnlijk moeten we ons dat zo voorstellen. Dat ze gebogen stonden over die ark en steeds maar keken naar dat verzoendeksel. Waar op de grote verzoendag de priester binnenkwam en daar dat bloed van de verzoening sprengde op dat verzoendeksel. En die engelen die tuurden daarna. En ze verlangden om erin te zien. Wat is toch het geheim van dat bloed van de Heer Jezus? Is dat ook de vraag van je hart? Wat is toch dat geheim? Ik sta ervoor en ik kijk ernaar, maar wat is toch dat geheim? Heere, leer mij dat geheim. Kijk, zelfs de engelen die turen daarin, die buigen zich daar overheen. Ze zijn begeerig zich daarin te verdiepen. Zoals dat op die ark was, zo is het in de hemel. De engelen vragen zich af, hoe is het toch mogelijk dat zulke verloren mensen, dat mensen die zo in en in verdorven zijn door de zonde als u en ik, hoe is het mogelijk dat de heilige God met hen verzoend wordt? De engelen willen daar alles over weten, wat ze maar kunnen. En gemeente, daarom zijn ze ook hier, op dit moment, nu. En de engelen die zijn waar de gemeente samenkomt, om ook te luisteren naar de prediking, maar ook om te zien, is daar een zondaar die geraakt wordt? Is daar het werk van de Heilige Geest? Wordt daar het bloed toegepast aan een zondaar? O gemeente, ze zijn verwachtingsvol en verlangend om te zien hoe dat er hier aan toe gaat in de gemeente. Ze zijn begeerig om daarin te zien. Die engelen zelf hebben dat bloed van de Heer Jezus niet nodig. Hebben die zaligheid niet nodig. We hebben het hier over goede engelen die niet gevallen zijn. En de engelen die gevallen zijn, die kunnen niet verlost worden. Toch verlangen ze om zich hierin te verdiepen. Omdat het een werk is van hun God. Omdat ze verlangen God ook hiervoor groot te maken. God hierin te verheerlijken. En wij, gemeente, wij die deze zaligheid zo hard nodig hebben, wij die zondaar zijn, zouden wij niet ijverig ons hierin verdiepen? Zouden we hier niet mee werkzaam zijn? Ach, gemeente, geven de Heere dat door zijn Heilige Geest, dat brandende verlangen om dit te mogen kennen. Heere, die weg ligt open door uw bloed. Gemeente, zo, vanuit de profetie en vanuit de verkondiging van het Nieuwe Testament, door het geloof, deel krijgen aan de zaligheid, om de Heere te loven en te prijzen in wie Hij is. Voor zulke mensen die niets anders doen dan bij God weglopen. De Heere, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de lof en de eer, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we opnieuw zingen uit Psalm 119. En dit keer vers 25. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. 119:25. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, grote God in de hemel, wij danken u dat het nou niet bij ons vandaan hoeft te komen, Heere. Maar het komt allemaal bij u vandaan. U hebt uw geest gezonden. En het is de geest die het uit de Heer Jezus neemt en het ons verkondigt. En daarvoor wilt u ook de middelen gebruiken. Dat we heel eenvoudig uw woord lezen. Dat we komen hier onder de prediking. Dank u wel dat we hier vanmorgen mochten zijn of mee mochten luisteren. Zegen het aan ons hart. Heere, maak ons eenvoudig. Geef dat we zullen zien dat we uit onszelf niets hebben. Maar dat we zo eenvoudig op u mogen vertrouwen. En totaal van u mogen afhangen, afhankelijk mogen zijn. Heren, we zijn het vanuit onszelf niet, dat beleiden we ook heel eerlijk. Want we gaan zo snel zelf aan de slag. En daar zijn we zo goed in. Maar ach, lieve heren, geef ons toch dat leven heel dicht aan u verbonden. Dat eenvoudige leven aan de genadetroon. Heren, we danken u dat die weg ook open is door het bloed. En geef dat we die verse en levende weg mogen gaan door het geloof. Heren, geef ons dat geloof in ons hart. Versterk het door uw woord en geest. En Heren, wil zo ons deze dag ook nabij zijn. Geef ons een goede dag, een gezegende dag. En Heren, vergeef al het onze, vergeef al het verkeerde. Zegen het uwe, ook als we hier vandaan gaan. Heren God, we danken u en we bidden u deze dingen om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 103, vers 10 en 11. 103, 10 en 11. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning en loof de Heere. Gij zijn een leger scharen. Dan mogen we de engelen toezingen. 103, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.